Welkom bij de Nieuwe Geboortepodcast. In deze 10-delige serie ga ik in gesprek met moeders, vaders en experts. Zij nemen jou mee in hun ervaringen en delen hun expertise om jou te inspireren en te begeleiden naar een mooie geboorte. In aflevering 1 neem ik jullie mee in mijn eigen verhaal. Hoe is de nieuwe geboorte ontstaan? Deel ik het verhaal van de beide geboortes van mijn dochters? En wat bracht mij om hypnobirthing docent te worden? Deze aflevering ga ik in gesprek met mijn geboortepartner Henk. Ik ben Rielle Schoeman, eigenaar van de Nieuwe Geboorte en moeder van twee dochtertjes, Lauren en Guusje. Vandaag zit ik aan tafel hier met Henk.
Ja, hallo, ik ben Henk. Ik ben de man van Rielle en ook de vader van de twee dochters waar we het straks over gaan hebben. Ik werk ook bij de Nieuwe Geboorte op het moment en ik ben de aanstichter van deze podcast eigenlijk. Dus ik wilde heel graag met Rielle deze podcast beginnen. En dat zij deze podcast ging beginnen om dit soort verhalen meer te vertellen.
Dankjewel daarvoor, Henk. Ik doe het met een beetje een dubbel gevoel. Ik vind het heel leuk. We hebben het ook lang erover gehad dat we dit gingen doen. En dan gaan we eigenlijk direct een beetje door naar waar de nieuwe geboorte vandaan komt. Want 3 jaar geleden, is het 3 jaar geleden? Ja, ruim 3 jaar geleden, waren wij in verwachting van ons eerste dochtertje. En waren we ons aan het voorbereiden. En eigenlijk vanuit die voorbereidingstijd zijn wij gaan denken, wat vinden we nodig? En daarmee zijn we in contact gekomen met hypnobirthing. En voor degene die het nog niet weet wat hypnobirthing is, daar zullen we zo nog wat dieper op ingaan. Maar ik denk dat wij uniek zijn als koppel in hoe wij bij hypnobirthing zijn gekomen. Henk, kun jij dat ons eens meenemen?
Ja, dat kwam eigenlijk door mij. Of in ieder geval door een vriendin van mij die... Die mij vertelde dat zij hypnobirthing had gedaan. Maar voornamelijk, dankjewel Marieke, dat zij heel nuchter was, is. En zij zei, hey, ik vind hypnobirthing heel tof, want het zorgt er heel voor dat... Dus daardoor was gelijk al het zweverige of zo van wat je gelijk al misschien bij hypnobirthing denkt, was er een beetje vanaf. Omdat ik dacht van ja, maar Marieke is wel heel nuchter, dus dan... kan het ook best wel wat voor ons wezen. En ik denk dat ik dat heel enthousiast aan jou heb verteld toen ik van haar wegkwam. En dat jij dacht, oh, dit klinkt misschien ook wel heel leuk.
Ja, en ik kan me ook herinneren, en dat horen we nu ook best wel vaak terug bij cursisten. 5 keer 2,5 uur, zaterdagochtenden. Je bent die laatste maanden samen. En dan moet je die zaterdagochtenden, 2,5 uur, ga je op zwangerschapscursus. Want dat is hoe mensen het toch echt zien. Dat is inderdaad hoe wij geënthousiasmeerd zijn geworden en hoe we ook de hele voorbereiding op onze geboorte van ons eerste dochtertje hebben gedaan. En als je nu terugkijkt, Henk, naar dat proces, heeft hypnobirthing je dan ook die voorbereiding gegeven wat je had verwacht? Hoe je bent voorbereid?
Ik ben een man van weinig verwachtingen, denk ik. Dus ik heb niet gelijk dan zoiets van, oh ja, bij deze cursus ga ik me dit en dit voorstellen en dit zijn dan de uitkomsten die ik eruit wil halen. Maar ik merkte wel dat ik vond dat het heel fijn was om zoveel voorbereiding te gaan doen. Omdat het gewoon voelde van, we gaan dit doen met z'n tweeën. We gaan een kind op de wereld brengen en daar wil ik zelf ook... mezelf heel erg op voorbereiden. En dat doe ik niet alleen maar door gewoon even een boekje te lezen of zo. Dan voelde het wel goed om ook een cursus te gaan doen, samen. Zodat je juist ook daar het samen elke keer over kan hebben.
Ja, want ik denk dat voor mij dat het belangrijkste was, als ik terugkijk naar die voorbereidingsperiode, dat ik om me heen veel zwangeren zag en dan was alleen eigenlijk de vrouw vaak geïnformeerd. En dat wij het hele proces wel echt met z'n tweeën hebben gedaan.
Ja. Niet dat ik me dan gelijk zwanger voelde, maar ik had wel echt het idee, dat ik echt heel veel informatie erover weet. En ik denk dat ik daar, misschien dat ik wel een iets hogere enthousiasme heb voor geboortes en dat ik de nieuwe geboorte ook heel leuk vind. Dan wellicht een normale man. Maar ik hoor ook wel andere mannelijke cursisten die wij kennen bijvoorbeeld, die wild enthousiast zijn geworden over dit, waarvan we eerst dachten van, nou, dit is niet een man waarvan wij dachten dat hij daar zo enthousiast over zou worden.
Wat denk je wat het enthousiasme is? Kun je ons erin meenemen?
Ik denk dat je er heel enthousiast over kan worden. Dat jij gewoon... Ik denk dat je misschien niet verwacht op een of andere manier dat je je zo goed zou kunnen voorbereiden, ook als man, op een geboorte. Omdat je eigenlijk denkt aan het begin, dit is iets voor de vrouw. Dus daar, ja, ergens kan je denken van, ja, zij gaat dit doen. Dus, succes. Terwijl, je kan ook bedenken, dit is, mijn vrouw gaat een marathon lopen. Ik hoef niet alleen maar aan de zijkant te staan en te juichen. Maar wat kan ik nog meer doen om haar zo goed mogelijk die wedstrijd te laten lopen?
Ik denk een heel mooi voorbeeld, Henk, wat je geeft van die marathon. Dat je, hè, dat je naast bijvoorbeeld alleen langs de zijlijn en het juichen, dat je er ook kunt zijn in het voorproces, tijdens de training, het meelopen van voeding. Eigenlijk is dat het hele proces waar je als man ondersteunend in kan zijn of als geboortepartner. Hey, en Henk, in het voorgesprek wat we natuurlijk samen hadden, heb je ook aangegeven dat jij, wij hebben samen ook, of ik heb ook Centering Pregnancy gedaan. Ik weet niet of, voor degene die dat niet weten, dat is eigenlijk een begeleide zwangerschapssessie vanuit je verloskundige praktijk, waarin je samen 8 of 9 sessies gaat doen in plaats van je standaard verloskundige controles. Daarin hebben wij samen, daar zit ook een partnerbijeenkomst. En daar vond jij nogal wat van.
Nou, ja, daar vond ik wel wat van. Want jij ging ook in die centering. Nou, had je op zich wel leuke verhalen van, oh ja, je hoort andere moeders die dan... zodat je een beetje, ja, zodat je meer moeders spreekt. Of in ieder geval meer zwangere vrouwen. En dat je een beetje het idee krijgt van, oh ja, die hebben ook die klachten. Of die hebben meer klachten of minder. En, maar er was dus inderdaad ook een partneravond.
Twee waren er.
En ik zat daar en we hadden alle hypnobirthing. Ja, alle hypnobirthing. Ja. Dus we hadden echt al 5 keer 2,5 uur informatie tot ons genomen samen. En daarover gehad. En toen kwam het eigenlijk... dat die stellen dus informatie kregen. En die mannen ook informatie kregen. Maar dat ik echt dacht van, nou, als dit al je informatie is wat je krijgt als man... Nee, ja, ik zat er wel een beetje met klapperende oren van, nou ja, dit is echt wel heel minimaal ten opzichte van wat wij als hypnobirthing koppel dan hebben gehad. Daar verbaasde ik me echt wel een beetje over. Nou, als je alleen maar dit zou krijgen, dan het was gewoon een beetje korter de bocht.
Ja, het ging heel sec over de bevalling, over... Nou, eigenlijk niet eens wat het proces was, maar wanneer je moest bellen, wanneer je je telefoon moest pakken, wat de mogelijkheden waren. Volgens mij pijnbestrijding kwam heel kort aan bod. En het was heel theoretisch. Er zat weinig gevoel in. Ik weet dat we er samen 's avonds echt over na hebben gedacht van, we snappen wel dat mannen flauw vallen naast een bed en dat ze niet voorbereid zijn als dit je enige kennis is.
Ja, en natuurlijk, ik bedoel, dat ze er zaten en dat ze toch die informatie tot zich hebben genomen, is natuurlijk supergoed. Maar
Ja, want dat is het ook al. De partners die er zaten zijn ook al de partners die nog wel ook echt degene zijn die echt geïnteresseerd zijn.
Ja, precies.
Even zo terugkijkend, de voorbereiding van ons eerste kindje. Wij wisten toen al dat het een dochtertje was. Hebben wij volgens mij samen als heel erg goed ervaren. We hebben ons goed voorbereid. We vonden het ook moeilijk. Je weet echt niet wat je overkomt. Maar we hadden er beide wel heel veel zin in. Hypnobirthing heeft ons volgens mij beide wel heel erg gebracht. Dat we geen angst kenden. Dat we heel veel zin hadden in de geboorte. Ik keek er echt naar uit. En jij volgens mij ook.
Ja, zeker. Het was wel iets wat... ook omdat je er dan zo intensief mee bezig bent geweest, dat je dus, je leeft er daardoor ook wat meer naartoe. Dat je dus elke zaterdag wel even die theorie krijgt en video's ziet en ook de oefeningen krijgt. Dat je daar dus, en er ook gewoon meer over gaat praten en over gaat hebben. Wat je anders stel dat jij bijvoorbeeld een cursus zou doen, dan ga jij dingen aan mij vertellen. En dan denk ik, ja, oké, prima. En terwijl als ik het ook heb meegemaakt, dan kan ik ook nog, nee, wat ze zei dit. En dan heb ik ook nog wel het idee dat ik met jou, zeg maar, echt samen dat heb gedaan. In plaats van dat jij mij alleen maar soort van probeert te onderwijzen met wat jij dan gehoord hebt uit een cursus.
En toen kwam het moment, daar Henk. We zijn eigenlijk wel een beetje overvallen voor de eerste geboorte. We hadden eigenlijk een hele fijne en mooie badgeboorte in gedachten. Bevalbad stond in onze gang. Hadden we opgehaald. We gingen echt voor een thuisgeboorte. En ik kan me nog goed de ochtend herinneren. Dat was voor ons 27 december. En ik moest een extra echo laten maken. En ik had een vriendinnetje meegenomen, want ik vond het allemaal niet zo heel erg belangrijk. Want mijn dochtertje was de hele tijd al wat aan de kleine kant. Maar nu vond de verloskundige toch tijd dat ik toch even in het ziekenhuis een extra echo ging laten maken. Dus zo die derde kerstdag, 27 december, ik neem een vriendinnetje mee. Ik weet dat het hartstikke vroeg was. En we zouden daarna lekker taart gaan eten in de stad.
Ja, en ik was gewoon aan het werk.
Ja, jij was aan het werk. Was ook echt niet nodig om daar vrij voor te nemen, want het was maar een extra echo. Die echo die veranderde toch wel even het gehele proces. En we waren goed voorbereid. Maar ook hier raakte ik toch echt wel even van slag wat daar gebeurde. Want we maakten een echo. Omdat ze het echt goed wilden zien, is het toch ook, werd het een inwendige echo. En toen was het in één keer, hey, het lijkt alsof je kindje in gevaar is. Je kindje is klein. En in één keer ging daar een knop bij mij om. En eigenlijk alle rust die we tot die tijd hebben gehad, verdween daar. Ik was daar alleen dus met een vriendinnetje. Jij was er niet bij. En dat was wel een hele vreemde ervaring. Ze dachten dat het zwangerschapsvergiftiging was. En volgens mij is bij mij de knop omgegaan toen ik het woord gevaar heb gehoord. Want binnen hypnobirthing leren we heel veel. Zolang alle situaties normaal zijn, is er niks aan de hand. En op het moment dat, als je gevaar hoort, dan ga je toch anders denken. Je brein gaat anders redeneren.
De groei was gestagneerd. Dat was ook echt wel.
Ja, de groei was gestagneerd. Het vruchtwater was minder. Niet te weinig, was minder. Weet ik wel pas later. Dat heb ik pas uit de rapporten gelezen. Ik had al de hele zwangerschap een vrij hoge bloeddruk. Ik heb ook aardig flink doorgewerkt in die eerste zwangerschap. Geen harde buiken. En ik had op het randje eiwit in mijn urine. Dus ik had van de 5 tekenen van zwangerschapsvergiftiging, had ik er 2. En eigenlijk werd mij daar verteld dat ik per direct ingeluid moest worden en het kindje gehaald moest worden. Ik was op dat moment 39 weken en 5 dagen. Dus ik was er ook. Ik was er bijna. Ik was bijna op mijn uitgerekende datum. Voor de mensen die al wat meer over hypnobirthing weten. We spreken niet over uitgerekende data, maar over de geboortemaand. Maar goed, ik was daar en ze zeiden eigenlijk, we gaan je inleiden. Ik denk dat zij mijn hoofd heeft gezien. En ik heb daar volgens mij wel zo beduusd naar gekeken van, dat gaan we dus echt niet doen. Toen heb ik om tijd gevraagd. Dat kon ik me nog heel goed herinneren uit de cursus. Ik ga om tijd vragen. En toen heeft ze gezegd, gaan we eerst eens die CTG maken. Dan gaan we eens kijken hoe hoog je hartslag is. Mijn hartslag, zoals denk ik velen van jullie kunnen begrijpen, was veel te hoog. Ik had hem echt over de 110 zitten. Maar goed, deze gynaecoloog had me zojuist verteld dat mijn kindje in gevaar was. En waarschijnlijk niet was gegroeid de afgelopen dagen. Dus ik denk niet dat die meting heel realistisch is geweest. Maar op dat moment heb ik besloten om jou erbij te bellen. En ben je eigenlijk op stel en sprong naar het ziekenhuis gefietst. En kwam jij bij mij aan met het gesprek voor de gynaecoloog. Kun jij nog herinneren wat de gynaecoloog zei?
Nee.
Nee?
Nee. Ja, ik weet dat het een soort van staccato verhaal was, maar
Ja, dat is ook hetgeen. Ik kan me ook helemaal niet meer herinneren wie het was geweest of hoe ze eruit ziet. En je hebt natuurlijk geen band met deze gynaecoloog. Hetgeen wat ik wel weet is dat ik daar huilend voor heb gezeten. En haar volgens mij meerdere malen heb verteld dat dit niet mijn plan was. En dat ik dit eigenlijk niet zou willen. En dat zij ons wel echt heeft overtuigd dat het wel een beetje nu of nooit was. En dat het niet goed ging met, toen wist ik niet Louder, maar met Louder in mijn buik. En op dat moment heb ik besloten, oké, als het niet goed gaat met mijn kindje, dan is het oké. Dan gaan we het nu anders doen. En toen hebben we de inleiding kunnen uitstellen naar de volgende dag. En in één keer zijn we van het heel rustig, we gaan een thuisbadbevalling doen, naar we moeten in het ziekenhuis ingeleid worden, want mijn kindje is in gevaar. En zo zijn we naar huis gestuurd. Ik weet dat het hele lange uren thuis zijn geweest. Want ik volgens mij moest soms om 7:15 melden. Ik weet niet waarom ik die tijd
jij
nog
moest die nacht
heb.
Moest jij daar blijven. En, ja. Dus het was een beetje van ga naar huis en ga je spullen maar pakken. Want dan volgende dag...
Ja. Ja, want voor een inleiding... de inleiding die ik heb gehad... werd er 's avonds een ballonnetje geplaatst. En zou ik in het ziekenhuis moeten overnachten? Of ben ik in het ziekenhuis blijven slapen? Heb ik in het ziekenhuis geslapen? En dat was eigenlijk heel vreemd. Wij zijn bevallen in het ziekenhuis in Rijnstaten. We wonen in Arnhem. En Rijnstaten was toen in verbouwing. En als ik nu terugkijk naar deze nacht... is dit de meest heftige nacht van mijn leven geweest. Want ik werd ballonnetje ingeplaatst. Dat ging eigenlijk allemaal heel erg goed. Ik had een hele lieve gynaecoloog die helemaal snapte... hoe wij tegen natuurlijke geboorte aankeken. En ze zeiden, er zijn hele goede gynaecologen hier... en je mag alles doen wat jij wil. En dat was heel fijn. Zij heeft me echt wel het vertrouwen gegeven. Oké, ik kan hier doen wat we willen. Maar het ziekenhuis was dus in verbouwing. En dat betekent dat ik deze nacht in mijn eentje moest blijven slapen... en dat jij naar huis ging. En dat we afscheid van elkaar hebben moeten nemen. En dat we de volgende ochtend... zou jij vroeg volgens mij weer terug moeten komen. Omdat we dan gingen kijken of de ontsluiting verder was gevorderd. En dan de geboorte ingaan. En voor mij was dit de meest heftige nacht. Omdat ik wist in één keer dat ik de volgende dag moeder zou worden. Jij weg was. En ik ook nog bij een andere vrouw op de kamer lag. Dus dat was echt compleet chaos.
Ja, die maakte ook geluid of wat was het?
En die maakte geluid en kon er niet uit. Ik weet niet helemaal meer hoe het allemaal zat. Ik weet wel, ben jij de hypnobirthing, krijg jij de regenboogontspanningsoefening. En het is een hele fijne meditatie. Die ik nog nooit heb afgeluisterd. Want ik viel altijd tijdens de meditatie in slaap. Behalve deze nacht. Ik denk dat ik hem 8 keer in zijn totaliteit heb geluisterd. Hij duurt volgens mij iets van 34 minuten. En ik heb volgens mij de hele nacht amper geslapen. En alleen maar meditaties geluisterd. En dat was eigenlijk voor mij het begin van de geboorte. En dat is echt iets wat ik ook bij het ziekenhuis heb neergelegd. Echt als klacht heb ingediend. Zo mag je nooit iemand de geboorte in laten gaan. Maar goed. Dat gebeurde. Daar konden we heel weinig aan doen. Dus dat heb ik eigenlijk allemaal laten overkomen. Volgens mij was ik 's ochtends ook echt wel heel relaxed. Ik vond het eigenlijk best wel prima. En toen begon eigenlijk het hele proces naar de kamer.
En wat we bedacht hadden, vrijdagavond, dat we dachten, we gaan wel ons eigen plekje maken van het ziekenhuis, van die ziekenhuiskamer. Want wij moeten daar... Of jij moet daar gaan bevallen. Er moet een geboorte komen. Dus we gaan er wel wat leuks van maken. We hadden altijd wel bedacht dat we wat muziek wilden hebben. En gelukkig hadden ze daar ook een speaker in de ruimte. Dus we konden gewoon onze eigen muziek aanzetten.
Hadden weinig mensen zo zien aankomen als hoe wij daar aankwamen. Want je had je gitaar mee. We hadden onze bal mee. Mensen hebben nog net niet had opgelachen. Maar er werd wel ook een opmerking over gemaakt dat dit niet heel vaak gebeurde.
Ja, ik had me echt zooi mee, joh. Alsof je een heel weekend wegging, zeg maar.
Ja, alsof we een leuk weekendje ervan gingen maken.
We hadden kranten mee, magazines of zo. En iPad om iets te kijken. Dus we hadden nog film gekeken, een stukje en zo.
Ja, en het leuke was, we gingen ook wel echt toch op een soort van... ik wil niet zeggen overlevingsstand. Maar voor mij, ik weet dat er bij mij echt wel een knop omgezet moest worden. Dat ik die inleiding moest accepteren. Maar toen had ik ook lekker tips gekregen. Van als je op dit moment aangeeft dat je een kamer met een bad wil. Om 5:45 ochtends worden de roosters gemaakt. Dus dan kun je het eigenlijk wel zeker weten krijgen. Dat soort tips kreeg ik dus in die avond van die verpleging. Dus we hadden ook een kamer. Rijn zat als destijds nog maar 3 kamers met een bad. En,
nu hebben ze het flink verbouwd en zijn er allemaal bevalbaden en met kleurtjes en dingen. Dus,
maar toen nog niet.
Nee.
Toen hebben we gewoon een kamer met een bad gekregen. We kregen de grootste kamer. En daar hebben we echt wel onze ruimte van gemaakt en gedaan wat we voor ogen hadden.
En ik heb trouwens, weet ik nog, erg goed geslapen.
Ja.
Die nacht toen ik alleen was, grappig genoeg. De laatste nacht. Nee. als je kinderen krijgt, probeer zoveel mogelijk te slapen. Nou, dat ging goed.
Ja, dat heb jij heerlijk kunnen doen. We kwamen eigenlijk gedurende die dag. We waren een geplande inleiding, dus we wisten wie we kregen. We hadden een hele lieve gynaecoloog. Die echt met ons het gesprek ook aanging over hoe het een en ander moest gaan. Nou ja, doordat ik wel voor een inleiding had, nou ja, of had gekozen, CQ, toch wel werd gezegd dat dat noodzaak was. Daar hoor je me later in het verhaal nog wel een keer over terug, of ik dat nou daadwerkelijk noodzaak heb gevonden. Kwam je dus wel direct dat je ook de CTG-band om moet, maar ook aan een infuus moet. Want dat is hoe de oxytocine, de synthetische oxytocine, wordt toegediend. Nou, dat vond ik eigenlijk denk ik nog het meest heftige in het verhaal. Dat ik dus met een paal moest lopen. En dat het dus ook je bewegingsvrijheid direct afneemt. Maar als ik er zo op terugkijk, hebben we die hele kamer, wat ze zelfs een kamer zijn, 20, 25 vierkante meter, hebben we echt elke hoek gebruikt die we konden gebruiken. En heeft dat eigenlijk tot weinig belemmeringen gezorgd.
Ja, we hebben, nou ja, dat leer je dan ook heel erg bij hypnobirthing. En ook als man, dat je gewoon, in ieder geval dat je erbij bent geweest van, hey, welke posities kan je aannemen. En ja, we hadden dus zo'n bal, zo'n soort van yoga bal mee. Dus die, dat zouden ze in het ziekenhuis hebben. Wij dachten, ja, we gaan hem toch wel meenemen. Toen zeiden ze, nee, ze zijn allemaal weg. Want nee, ja, hygiëne. Oké, we hebben onze eigen mee, dus dat was super fijn. Het zou kunnen dat in het ziekenhuis, stel dat je in het ziekenhuis komt, dat het in dat ziekenhuis natuurlijk prima geregeld is. Maar op dat moment was dat even in reisdaad helaas niet. Maar dan konden we, kon jij lekker op die bal zitten en liggen. En dus dat was wel heel fijn. Volgens mij dachten die mensen die elke keer binnen, of in ieder geval, elke keer mensen binnenkwamen. Maar ja, er komen mensen even checken en eten en dat soort dingen. Dus waren wel van alles aan het doen. En vooral samen aan het doen. Ik denk dat zij ja, wel echt zagen dat wij het samen deden. En dat ze wel eerder verwachten of eerder zien dat de man er gewoon bij zit. Zo van, nou, gaat zo gebeuren, hè?
Ik kan me ook echt nog heel erg herinneren dat we een verpleegkundige hadden. En die vond het allemaal zo relaxed. Want ik heb, nou ja, die synthetische oxytocine heeft bij mij best wel even geduurd voordat dat werkte. Dus dat duurde echt tot een uurtje of minimaal 12:30. Toen ik weet dat ik echt nog niks voelde. En dat we samen inderdaad in bed hebben gelegen. We hebben heel relaxed gelegen. Ik heb de krant gelezen. We hebben een kerstfilm gekeken. Want dit was 28 december. En eigenlijk ging het, dacht ik in het begin, we can do this.
Ja. En toen halverwege die film zat jij van, ik kan niet meer opletten. Dit is
Ja, ik merkte echt dat mijn focus. Mijn focus was in één keer, ik kon het begin van de film volgen. En op een gegeven moment dacht ik echt, ik zie niks meer. Of ik zie het, maar ik neem niks meer op. En dat was eigenlijk het moment dat we wisten, nu is het echt begonnen. En toen ging het eigenlijk in een stroomversnelling.
Ja.
En dat was, ik kan me nog heel goed herinneren. Volgens mij was het om een uurtje of 1:30. En ondanks dat iedereen ook tegen je zegt, hey, die centimeter per uur die je wel eens hoort, die ontsluiting. Volgens mij hebben ze helemaal bij mij geen ontsluiting gemeten, want ik zei toen dat is helemaal niet nodig. Had ik wel in mijn hoofd, oké, het kindje kan dus wel vandaag komen. Het zal wel tegen de nacht worden. Dat is wel een beetje wat gemiddeld is, zo 8 uur, 8 tot 12 uur. Ik had er natuurlijk al wat uurtjes op zitten. Ik had al door dat ballonnetje al ontsluiting. Dus ik dacht, nou, dit wordt het einde van de dag, einde van de avond hebben we. Is die kleine er? En eigenlijk vanaf dat moment is het in een stroomversnelling gegaan. En weet ik ook dat de weeën, of golvingen, hoe we dat binnen hypnobirthing noemen, heel snel en heel hard zijn gekomen. Ik had natuurlijk die inleiding, dus ik had dat infuus. En ik heb op een gegeven moment nog gevraagd, zet hem maar wat zacht, want het gaat nu echt heel snel. Ik ben onder de douche gaan staan. Ik heb echt een tijd in de douche gezeten. En ik weet dat dat wel momenten waren dat ik echt dacht, hoe gaan we dit volhouden? Dat was zwaar. Ik wou heel graag het bad in. Dat bad, dat voor mijn gevoel duurde dat echt ellende lang voordat het bad was gevuld. En achteraf gezien, maar ja, dat is achteraf, was ik toen al op zover qua ontsluiting, dat ik eigenlijk al bijna in persweeën zat. Dus het moment dat ik onder die douche ben gaan staan, dat ik echt dacht, hoe gaan we dit volhouden? Weet ik dat de verloskundige binnenkwam, omdat ik had gezegd, je moet nu echt iemand roepen, want dit gaat zo snel. Maar dat kon niet volgens hen. Volgens hen was het echt onmogelijk dat het zo snel zou gaan.
Ja, dat was pas. Dat was maar, nou ja, in dat opzicht maar een paar uur, zeg maar, dat we er mee bezig was.
Want we zaten al in een overdracht, want rondom 4 uur is de overdracht van de nieuwe ronde. En ik weet dat mijn gynaecoloog zei, joh, het kindje gaat niet meer in mijn shift komen. Dus ik ga je straks overdragen. En dat ik toen op een gegeven moment iemand heb geroepen. Dus het was zo 3:30, 4:15 dat ik zei, dit wordt echt heftig. En we waren het bad aan het vol laten lopen. Ik had nog steeds echt in mijn hoofd dat ik lekker in dat bad ging liggen. En nou ja, ik weet dat zij kwam en dat ze me aankeek. En dat ze tegen mij zei, kom maar even op bed liggen. Want ik wil nu toch even kijken hoe ver je bent. En dat ik dat zo zwaar vond om dat stuk naar dat bed te lopen. Dat ik echt wel even bij mezelf heb gedacht, hoe doen vrouwen dit? En dat ik op dat bed ben gaan liggen. En eigenlijk op het moment dat ik ging liggen, al de perswee had. Dat ik wel zo'n heftige wee had, dat ik echt dacht, nou, volgens mij is het hier gewoon al. En dat was ook zo. Nu achteraf gezien, dan weet je hoe je lijf werkt, dan weet je dat het die perswee was. Ben ik daar op dat bed gaan liggen. En toen zei zij, pers maar. En toen gingen alle alarmbellen in mijn hoofd af. Want als je één ding heel goed leert binnen hypnobirthing, is A, je pers niet op commando. En B, nee, niet plat op je rug in dat ziekenhuisbed. Maar goed, ik lag op dat bed. En het waren echt hele heftige weeën. Ik zat in een enorme weeënstorm op dat moment. En ik dacht ook, hoe kan ik in godesnaam weer van dat bed afkomen? En toen zei zij tegen mij, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Nou, als je één keer goed perst, dan ben je er. Dus neem een kin op de borst, neem een hap lucht en pers één keer. En ik weet dat ik op dat moment dacht, als ik dit nou één keer jou geef, dan ga ik het daarna op mijn manier doen. Want ik kon me echt niet voorstellen dat het kindje zo snel kon komen. En ik heb dat gedaan. Ik ben gaan liggen. Of ik lag al. En ik heb één keer een hap lucht genomen. En daar was Lauren. Dat hoofdje stond binnen echt enkele seconden.
Nee. Oh. Ja, nou ja, ik stond erna. Als in, ik stond naast het bed. Want ik dacht, nou, ik hoef niet per se aan de achterkant van het bed te staan. Dat was niet per se mijn... ik had wel bedacht dat het dat uitzicht niet per se voor mij was. Dus ik stond ernaast. En Rielle deed dus, nou, hè, ik doe wel één keer persen. En nou ja, ik keek naar Rielle. Ik weet nog, ik keek naar Rielle. Ik denk, ik kijk naar rechts en ik zie gewoon zo'n kind... Voor mijn gevoel een halve meter misschien ver. Maar gewoon 30 centimeter gewoon eruit schieten. Dat was echt gewoon gelanceerd worden uit jou.
Klopt, ja. Het is inderdaad niet eens. Het hoofdje stond niet. Nee. Ik heb in één keer het hele kind op de wereld gezet. Ja, dus
ik weet dus niet of het hoofd er al uit was. Dat heb ik niet gezien. Maar dat...
Nee, want dan hadden we dat gehoord. En had ik dat gevoeld.
Ja, dus het was gewoon in één keer was gewoon Lauren daar.
Dus ik heb waarschijnlijk wel onbewust zoveel kracht gezet... om te denken, daarna ga ik mijn eigen ding doen. Dat Lauren nogal hectisch en snel op de wereld is gelanceerd. En ik weet ook dat de verloskundige heeft moeten vangen. Dat ze echt wel even moest bijspringen om dit te vangen. Dat zei ze later ook. dus dit ging bijna helemaal zoals gepland. Op dat moment dacht je ook, het maakt niet uit, het kindje is er en het is ook helemaal prima en dat was het ook. En het was een heel mooi moment om dit mee te maken. Maar ze hadden nog nooit zo snel binnen 2 uur, want dat was het, 2 uur en 1 kwartier, een bevalling gezien. Dus niemand had dit ook bedacht. Lauren was er volgens mij in 3 pers, de derde persfeest stond Lauren op de wereld en hadden we haar. Hadden we haar al in onze armen. En toen waren we ouders. Van een mini frubbeltje. Lauren was, nou ja, ze hadden niet gelogen. Ik weet niet of Lauren daadwerkelijk altijd in gevaar is geweest, maar Lauren was heel klein. Lauren was een kindje van 2370 gram. Dus het was echt een mini, mini, mini eeuw mensje. Met een direct al een heel pittig karaktertje, want ze is heel rustig. Ondanks dat ik er echt op de wereld heb gelanceerd, was ze niet direct heel hard aan te huilen. Ze was echt wel heel rustig. Maar was dat wel echt een heel bijzonder en mooi moment. En het klopt wel dat ze niet heel veel langer in mijn buik had moeten zitten. Want ze heeft het daar gewoon niet meer fijn gehad die laatste dagen. Doordat ze gewoon niet gegroeid is.
Ja, waar we volgens mij uiteindelijk niks uit is gekomen van waarom dat zo is gegaan.
Nee. Dus dat zal altijd een raadsel blijven. We kregen ook wel echt terug... He, want hier gaat het toch met je gynaecoloog en met je eigenlijk je verpleegkundige erover hebben.
Er kwam nog iemand terug die bijna de diensten op was, die nog even met ons verpleegkundige die bij ons die dag was geweest, die nog zei van, ik vond het zo mooi. En
die konden dus ook echt zien dat we, hè, ondanks, je hoort nu ook best wel in ons verhaal terug, dat het natuurlijk wat chaotisch was en niet helemaal volgens plan. Is deze hele sessie wel heel rustig geweest. En is het hele proces in het ziekenhuis ook heel fijn en heel intiem tussen ons geweest. En eigenlijk wel heel klein gehouden. Dus juist niet in die drukte van dat ziekenhuis mee. En dat hebben zij heel erg ervaren. En dat vond ze eigenlijk heel mooi om te zien. En ze merkte dat ze dat niet zo heel vaak zag meer bij koppels. Dus ik vond het ook fijn om dat daar een bijdrage aan te leveren. Dat we dit ook ziekenhuismensen konden meegeven.
Ja, precies. Ja.
Zo scherp waren we op een gegeven moment ook alweer.
Ja.
En eigenlijk is hier, in de maanden eigenlijk dat Lauren er was, volgens mij was Lauren 3 maanden, dat ik eigenlijk het idee al had voor de nieuwe geboorte. Terugkijkend, want daar heb je dan ook de tijd voor. Hè? Dan zit je lekker in je eerste verlof met je kindje. Heb ik heel vaak gedacht, goh, wat hebben wij toch een fijne zwangerschap gehad? Wat hebben wij een fijne geboorte gehad? En je hoort natuurlijk ook andere verhalen om je heen. En als ik die verhalen dan hoorde, en waren dan dingen, nou ja, of mensen die toch wel getraumatiseerd zijn, of toen je niet zo goed terugkijkt op hun bevalling, had ik vaak het idee dat dat lag ook aan kennis. Ondanks dat ik ook ben ingeleid en dat het niet volgens onze, nou ja, niet volgens mijn plan of volgens mijn voorkeuren ging, keek ik heel goed terug op deze geboorte. Omdat ik wel in al die fases eigen keuzes heb gemaakt. Of waar kon, heb ik eigen keuzes gemaakt. En dat is heel prettig. En ik merkte dat in de gesprekken die je voert, hè, want je komt ook met je Centering Pregnancy Clubje terug. En ik was aan het sporten bij zo'n Mom & Balance, waar allemaal mensen net waren die bevallen waren. Hoorde ik zoveel niet fijne verhalen, dat het bij mij wel echt de trigger is geweest van, ik vind het gewoon eigenlijk een basisrecht, dat iedereen beter geïnformeerd wordt dan dat we nu.
Ja, je werd er wel een beetje activistisch van.
Nou, niet een beetje. Ik had in één keer door wat voor mij in één keer het feminisme betekende. Maar nee, ik werd daar zeker activistisch van, omdat ik gewoon het oprecht een recht vind. En ik vind het niet oké dat we zo slecht worden voorgelicht. En zo slecht is niet, ik weet niet of zo slecht het juiste benaming is. Maar we worden heel minimaal voorgelicht. We worden in een kwartiertje bij de verloskundige. Er wordt even gekeken hoe het met je gaat. En dat heeft niks met die verloskundige te maken. Want daarvoor heb ik eigenlijk alleen maar heel veel respect. Maar die hebben gewoon geen tijd om je meer keuzes te geven. Ze moeten je voorbereiden op pijnbestrijding. Maar ze kunnen je niet voorbereiden op natuurlijke vormen van pijnbestrijding. En dat is gewoon echt een gemis. En dat is gewoon een gemis in onze maatschappij en onze voorlichting op zwangeren.
Voor zoiets ingrijpends en nou ja, wat ik net al zei, die marathon die je gaat lopen, dat kan je. Je kan niet eigenlijk een marathon gaan lopen zonder dat je je voorbereidt. Dat is gewoon gekke werk, zeg maar. En dat is, ja, zo zou ik eigenlijk een geboorte, zeg maar, eigenlijk wil je zo'n geboorte niet, dat het niet zo is. Eigenlijk zou je willen van, ja, maar het is toch allemaal natuurlijk en dat soort dingen. Maar ja, het is gewoon, ja, je kan je er gewoon heel goed op voorbereiden. En er is gewoon heel veel, er zijn heel veel verschillende verhalen. Je kan heel veel leren. Je kan over jezelf, zeg maar, over de vrouw, over hoe het lijf werkt, kan je heel veel leren. En dat maakt het gewoon dat je daardoor veel beter keuzes kan maken.
Ja, want ik denk wat het belangrijkste is als ik terugkijk op mijn inleiding, dat ik heel goed heb beseft dat mijn lijf en mijn geest eigenlijk los van elkaar werden gestimuleerd. Dus hè, waar je normaal binnen een natuurlijke bevalling, eigenlijk je lijf, je hersenen maken oxytocine aan. Daardoor word jij relaxter. Daardoor gaat het bevalproces beter, sneller, soepeler. Weet je, met synthetische oxytocine, dat aangestuurd wordt. En dat je hoofd dus niet meegaat. Dus ik heb met het hele proces tijdens de bevalling, ben ik me heel bewust geweest van, hey, mijn hoofd moet ook mee kunnen komen. Dus zolang jij, hoe rustiger je bent, hoe relaxter jij bent, ik heb de meditaties in gehad, dan kan jouw geest meekomen. En als je dat niet weet, dan gaan die twee gewoon een aparte weg bewandelen. En dat is gewoon zo zonde van het proces. En hoe je ook terugkijkt,
Ja, maar dat je dat dus kan zeggen en dat je dat dus weet, dat nou ja, sowieso al dat er dus oxytocine is, dat aangemaakt wordt. Want dat is, dat is zeg maar daar het commentaar dat hypnobirthing al zweverig is. Ja, maar dit is gewoon biologie, zeg maar. En dat is ook al iets wat je gewoon niet zo snel, dan moet je echt wel op zoek gaan naar wat gebeurt er eigenlijk al in mijn lijf op het moment dat ik zwanger ben, als in de vrouw. En wat kan ik daarmee? Wat gebeurt er dan? En dat je inderdaad, dat daarnaast het dus ook is van het is leuk dat die oxytocine aangemaakt wordt, maar dat je dus ook daarnaast nog je geest mee moet krijgen.
Ja, en ik denk dat voor mij, als ik dan terugkijk waarom wij voor hypnobirthing hebben gekozen, is omdat we dachten, dat vriendinnetje bij jou, die was nuchter en die vond het heel fijn. En het leek mij heel slim. Ik ben eigenlijk degene die altijd in controle is. En het leek me heel goed om tijdens het geboorteproces uit die controle te kunnen stappen. En dat je rustig bleef en dat je veel meer je lijf het werk liet doen in plaats van je gedachten. Ik ben het er dus ook, hoe we er toen instapten, ben ik eigenlijk niet meer mee eens wat hypnobirthing mij heeft gebracht. Want hetgeen wat juist hypnobirthing doet, is jou zoveel kennis geven en zoveel facetten gaat aandragen wat er kan gebeuren en wat de opties dan zijn en welke opties jij hebt, dat ik dus eigenlijk vind dat ik door hypnobirthing weer heel veel regie heb gekregen. Maar dat ik ook wel die controle los kan laten in de zin de controle over mijn lijf. Dus dat mijn brein niet nadenkt wat er moet gebeuren, maar dat ik echt geloof en vertrouwen heb in mijn lijf en die kracht voel. Maar volledig juist in control ben geweest. En dat kan ik zo wel zeggen van de eerste geboorte van de tweede geboorte. En ik denk dus dat ik dat ook het mooie vind, wat ik met nu ook met de nieuwe geboorte wil overbrengen. Dat jij of jullie, of het koppel zeg maar, in de regie is en niet de gynaecoloog, niet de verloskundige of degene die om je heen staat.
Ja, en dat jij of jullie zelf de beslissingen mogen maken en dat er ook heel veel, misschien wel meer dan jij denkt, beslissingen zijn om te maken. Dat je zelf heel veel keuzes hebt van wat je wel en niet wil dat er gebeurt.
Ja, en dat je onbewuste, want dat maakt wat mensen vaak zweverig vinden bij hypnobirthing, dat je onderbewuste een heel groot en belangrijk onderdeel is in het totale geboorteproces. En ik denk dat het mooiste voorbeeld wat ik vind, want wij geven het heel erg aan over je moet die regie pakken, is dat bijvoorbeeld als jij thuis bent en je moet plassen, want plassen is straks een heel belangrijk onderdeel in dat geboorteproces, dan ga jij gewoon en dan zul je niemand om toestemming vragen. Maar als jij bijvoorbeeld in het ziekenhuis bent en er staat een arts en een gynaecoloog en jouw partner staat daar en je ligt op bed en hij is in gesprek en je denkt ik moet plassen, dan ga je om toestemming vragen. En dat is altijd wel wat ik koppels ook wil meegeven. Snap dus wat dus het ene proces en het andere proces met je doet en dat het een verschillende uitkomst heeft. En ik denk dat we daarop ons dus veel beter kunnen voorbereiden. Dat is dus niks zweverigs, maar dat is puur feitelijk wat we meegeven in die 5 keer 2,5 uur. Dus na de eerste geboorte begreep ik die 5 keer 2,5 uur ook wel.
Ja.
Ja, bij 6 maanden, Lauren was 6 maanden. En toen had ik gekeken bij het Hypnobirthing Instituut in Nederland. En die gaven een cursus. En toen heb ik besloten dat gewoon te doen. Dat ik dacht, ik ga ook hypnobirthing docent worden. Dit wil ik gewoon bij doen. En ik wil dat elke vrouw deze kennis tot zich kan nemen. En ik wil daar mijn bijdrage leveren. Dus ik ben die opleiding gaan doen. Ik weet nog dat ik, het was coronatijd, dus het was digitaal. Dat maakt het ook makkelijker om het te doen. Dus ik zat gewoon tijdens de les gewoon borstvoeding te geven aan Lauren. En ik heb eigenlijk zo die opleiding gedaan. En in die opleiding hele lieve andere vrouwen leren kennen. Want dat is wel wat voordat je een hypnobirthing docent mag worden, moet jij een bevalling hebben meegemaakt. Dus elke hypnobirthing docent die in ieder geval aangesloten is bij de vereniging.
Ja, zelf.
Heeft zelf een bevalling meegemaakt. Dus je hebt zelf een kindje op de wereld gezet. Zodat je ook begrijpt wat het is.
Ja, het is niet zo, je mag er niet naast zitten, zeg maar.
Jij mag het niet doen, Henk. Je mag geen officiële hypnobirthing docent worden.
Nee.
Dus je zult ook altijd vrouwen krijgen. En daar heb ik zoveel geleerd in deze opleiding. En eigenlijk ben ik alleen maar meer achter de achter gaan staan wat hypnobirthing je kan brengen. En wat de technieken doen en wat de filosofie erachter doet. En de kennis en de wetenschap die we daarop meenemen. Dus dit heb ik in die zomer gedaan. En eigenlijk vrij snel daarop waren wij al in verwachting van ons tweede kindje. En dat was eigenlijk een hele fijne. Ik op het moment, nou ja, het begin van een zwangerschap is nooit zo fijn als je misselijk bent. Maar vanaf het eerste moment heb ik eigenlijk dat contact met Guusje. Ons tweede werd ook een dochtertje. Met Guusje gehad. En ik denk dat het wel zo komt dat ik, nou ja, door die opleiding, hoe we ermee bezig waren, hoe ik ook eigenlijk de nieuwe geboorte, dat waren we inmiddels al aan het ontwikkelen tot een bedrijf. Er zo bewust mee bezig was dat ik het gevoel heb dat ik bijna elke stap van Guusje in mijn buik heb meegekregen. Vanaf 11 weken voelde ik haar al, of 10 weken. Het was echt vrij vroeg dat ik haar voelde. En ja, dat was eigenlijk wel zo bijzonder om een zwangerschap zo bewust mee te maken. Daar heb ik wel een heel verschil in gezien als met Laura.
We hebben nog een opfriscursus gedaan bij
een andere hypnobirthing docent.
Ja.
Ja, dat was inderdaad later in het proces. Dat was later in het proces. Ik vond het heel fijn. Ik merkte dat ik heel erg natuurlijk bezig was met hypnobirthing. En we waren de cursussen aan het maken. Ik gaf zelfs op dat moment al cursussen. Maar toen dacht ik wel, ja, ik zit nu wel zo diep in de materie. Daar wou ik jou niet in vergeten. Dus toen hebben we bij een andere hypnobirthing docent een opfriscursus gedaan. En dat was eigenlijk heel fijn. Voor jou.
Ja, het was gewoon een avond. Dat we nog wat dingen door konden spreken. En het was ook digitaal toen. Ja, dat was wel weer even fijn. Ik heb natuurlijk wel... Ja, ik heb die cursus dan niet... Jij had die cursus toen volgens mij nog 1 of 2 keer in ieder geval gegeven. 4 keer, blijkbaar. Dus ja, dan heb je al zo vaak die informatie en ik zat daar natuurlijk niet bij. Dus dat was wel... dat was wel weer fijn om even een soort van opfrisser te krijgen.
Hoe heb jij dat verschil ervaren tussen zo'n eerste zwangerschap en een tweede?
Ja, het voelt wel een beetje zo van... Dit hebben we al een keer gedaan, dus je weet al wel veel meer. Maar het is ook wel weer dat je... Ja, in ieder geval ik als man wilde ook wel dingen anders doen. Dat je bij hypnobirthing ook wel leert van... Dat jij zelf een beetje aan het roer staat, zeg maar. Dat je vrouw dan aan het bevallen is. En dat jij dan met mensen gaat spreken, met verloskundigen en dat soort dingen. Dat hadden we in het ziekenhuis wel minder gedaan. Dus daar keek ik wel op terug van, oh ja, dat zou ik wel meer willen doen bij deze tweede bevalling. Geboorte.
Ja, want dat is misschien even goed om te weten. Doordat Laurens zo klein was, klein is geboren, kreeg ik een medische indicatie. Nou, als je dan hebt over keuzes die je hebt, daar zijn dus keuzes in. Dus ik ben in gesprek gegaan met onze gynaecoloog. En ik heb eigenlijk aangegeven dat ik het, omdat er niks gevonden werd, is het een voorzorgsmaatregel. En dat gesprek hebben we gevoerd al vroeg in de zwangerschap. En ik heb dus ook met de gynaecoloog afgesproken dat ik thuis mocht bevallen en dat ik geen medische indicatie meer kreeg.
Ja.
Onder de voorwaarde dat als bij week 36 ons kindje aan de kleine kant was. En dan hebben we het echt over kleiner dan P10. En voor de zwangere, je krijgt een pas bij die 20 weken echo hoor je wat een P-waarde is. Dan hoef je je helemaal niet aan te verdiepen en in te verdiepen. Maar als die dus heel klein is en dat betekent dat je kindjes onder bij 10% van het laagste gewicht horen, dan had ik het ziekenhuis in gemoeten. Nou, daar heb ik veel aan gedaan om dat te zorgen dat ik daar niet kwam. En Guusje was ook gelukkig een hele gemiddelde baby de hele tijd. En zo zijn we eigenlijk vanaf die medische indicatie gekomen. En toen hebben we ook de gesprek gevoerd met onze verloskundige praktijk. Dat we een thuisbevalling wilden. Wederom een badbevalling. Nu hoopte ik wel echt in bad te komen. En ook het gesprek gevoerd dat niet ik, maar jij de regie neemt tijdens het geboorteproces.
Ja. En ook al had ik wel het idee dat we bij Lauren echt wel goed voorbereid waren, had ik wel het idee dat we echt nog wel veel beter voorbereid waren bij Guusje. Dat vond ik wel heel fijn. Bijvoorbeeld al en dat was ik misschien meer, dat ik redelijk snel dacht, oké, dit bad gaan we echt heel snel opzetten. Want de vorige keer is het niet gelukt om jou in dat bad te krijgen, ook al was het in het ziekenhuis. En we mochten dat bevalbad toen niet in het ziekenhuis opzetten. En nu in Rijnstaat, er zijn er baden, dus dat is heel fijn. Maar ik had dus wel, we wilden er wel een mooi plekje van maken. Jij wilde heel graag een mooi plekje, dus daar hebben we wel even wat mooie doeken opgehangen en kaarsen en alvast echt en de box ergens neergezet waar we wilden, zodat we muziek hadden en dat getest. Dat we echt helemaal, ja, we waren daar in die zin voor mijn gevoel echt wel goed voorbereid. Zo van oké, dit gaat in deze dagen ergens gebeuren. Dus dat bad heeft er, ik weet niet meer precies, maar heeft er een week gestaan of zo? Wat was
ja,
het?
Minimaal een week of anderhalf week. We hadden wel echt inderdaad...
niet met water erin, maar dat bad, dat stond al opgeblazen ja. In die kamer.
Ja. Ja, volgens mij bij 38 weken of 38,5, ik weet het niet meer. Ik had wel het idee dat Guusje heel erg goed zat. Dus ik had niet het idee dat ik eerder dan die 40 weken zou bevallen. Maar we hebben inderdaad de geboortekamer klaargemaakt. En de doeken opgehangen, de kaarsjes, het bad en... Het is echt een tip voor iedereen. Blaas dat bad gewoon op. Want je zet hem zo aan de kant. Die kun je ook gewoon op zijn kop zetten. Op zijn
check
zij.
Waar je dat bad mag neerzetten. Want blijkbaar komt er heel veel water in. Dus is hij heel zwaar. Dus mag hij niet. Als je een heel oud huis hebt, is het misschien niet verstandig om hem op tweede verdieping neer te zetten. Nou, we hebben ook weer wat geleerd.
Ja. Maar zo hadden we hem inderdaad goed voorbereid. Ook met de verloskundige goed doorgesproken. Dat hebben we ook samen gedaan. We geven ook altijd koppels het advies om je geboortevoorkeuren op te schrijven en dat samen te bespreken met je verloskundige. Dat hadden wij gedaan. We hadden ook heel duidelijk aangegeven dat ik iets meer een hands-off bevalling wilde. En dat betekent dat inderdaad de verloskundige erbij aanwezig is. Maar dat wij volledig zelf de regie nemen.
Ja. En je had alle gesprekken. Ja, we hadden met... Of jij in ieder geval, ik weet niet of ik elke verloskundige heb gesproken. Nee, jij wel. In ieder geval iedereen die in ons team zat, zeg maar, die kende jij wel. En je had ook wel voorkeuren, maar op zich waren ze allemaal heel fijn.
Ja, dat is ook eigenlijk altijd wel de tip die we meegeven. Het is zo'n belangrijk moment in je leven. Dus zorg dat je weet wie bij je geboorte aanwezig is. En vaak werken verloskundige praktijken in teams. En dan weet je gewoon niet wie je krijgt. En misschien was ik wel iets meer neurotisch, zoals Henk dat de hele tijd over mij zegt. Maar ik heb bijvoorbeeld in de laatste week de roosters opgeschreven van mijn verloskundige. En heb ik gewoon gevraagd wie wanneer dienst had. Zodat ik ook een beetje wist dat als ik ging bellen wie kwam. Dus op het moment dat het bij mij begon, wist ik ook gewoon welke verloskundige ik zou hebben.
Ja.
En dat vond ik heel fijn.
Een schema met... Nou, want Lauren moest natuurlijk ergens heen. Dus we hadden een schema met, goh, wie heeft er wanneer een vrije dag... Dus wie kan wanneer Lauren oppikken? We hebben een hond. Moet die hond er ergens heen? Dus we hadden echt wel hadden het wel even uitgepland.
Ja, en we hadden het ook... Hè, die tip geven ook vaak... Hang het ook bijvoorbeeld op je koelkast of in het zicht. Want je bent natuurlijk op het moment dat de geboorte begint. Hè, jij als vrouw bent misschien niet meer op je scherpst. Maar je partner is ook niet op zijn scherpst. En die moet vooral niet gaan lopen zoeken naar allerlei briefjes. Dus hang het in het zicht.
Nummers in je telefoon opslaan.
Ja. Dus dat hebben we eigenlijk allemaal dit keer toch wel weer wat beter voorbereid. En zo merk je ook, hè, zo leer je elke keer weer. En zo begon het op een zondagochtend. Op een ochtend dat we het eigenlijk helemaal niet hadden verwacht. We hadden 's ochtends nog gelopen. Ik liep met mijn... ik was volgens mij dik 40 weken. En we liepen 's ochtends nog door het Zonsbeekpark. Het park hier in de buurt. En daar gingen we heen. En dan heb ik nog eigenlijk prima gelopen. En ik weet dat ik de bult terugliep, want Arnhem kent aardig wat heuvels. En dat ik wel dacht, ja. Toen ging jij, ik weet nog heel goed, jij ging in de tuin werken voor. Want je wou nog snel wat zagen. Dat deed je in onze voortuin. En ik lag achter op de bank. Het was een hele mooie zomer vorig jaar. En ik weet dat ik achter op de tuinbank lag. En dacht, er gebeurt iets in mijn buik. En dat ik echt tegen Guusje zei van... Nee, dit is toch nog niet het moment. Want ik had helemaal niet het idee dat het zou komen. En toen ben ik even toch een kwartiertje met mijn ogen dicht gaan liggen. En toen heb ik en toen dacht ik, nee, dit is het moment. Ik weet het. Toen ben ik heel even blijven liggen. Heb ik jou laten zagen. Dat heb ik ook heel bewust gedaan. Omdat ik het eigenlijk een heel mooi moment vond dat ik doorhad met Guusje dat dit ging gebeuren. En toen voelde ik toch al wel vrij snel die golvingen. En dat ging al best wel snel dat ik dacht, oh, okay, dit is denk ik wel zo. En toen heb ik jou uit de tuin gehad.
Ja, en toen dacht ik ook wel redelijk snel van nou, okay, alles opruimen. Volgens mij dacht ik ook wel van nou, we gaan nu wel bellen. Want de verloskundige wilde wel snel weten, of dat hadden ze ook aangegeven, van gewoon bel maar en dan kunnen we zelf ook wel een beetje bepalen. Maar ja, we wisten natuurlijk, vorige geboorte was heel snel, dus dan hè, is het wel, het zegt niks, maar... Je weet natuurlijk niet of deze ook heel snel gaat. Dus,
ja, we moesten wel tijdig bellen. Jij hebt eerder gebeld dan ik had bedacht. Ik dacht echt, joh. Hè. Ook op dit moment twijfelde ik nog van, is het wel echt zo? Zet het wel door? Al die twijfels gaan toch door je hoofd heen. Maar op een gegeven moment heb jij gebeld en zei de verloskundige na, we komen. En toen ben ik appeltaart gaan bakken. Ik heb kruidcake gebakken. Dat was een tip die ik had gekregen. En dat heb ik gedaan. En ik weet dat ik direct volledig in mezelf ben gegaan. Dat ik, ondanks dat ik misschien wel twijfelde of het doorzetten, wel echt wist, dit gaat het zijn. En ik vond het ook een hele mooie datum. Het was 27 juni. Ik weet niet waarom, maar dat vond ik ook een mooie datum. En ik dacht echt, we gaan het doen nu. En ik weet dat ik mijn wederom mijn meditaties in heb gedaan. En ik ben die cake gaan bakken. En dat de verloskundige dus ook daarom echt lachend binnenkwam en pas 10 minuten later volgens mij mijn gedag heeft gezegd. Want jij hebt er gewoon binnengehaald en ik heb het amper doorgehad. Dus toen was ik al aardig ver in mijn eigen bubbel.
Ja, bad vol laten lopen.
Oh ja, dat heb je wel snel gedaan.
Zeker.
Ja. En ja, eigenlijk hoe het toen verder ging. Ik weet dat mijn verloskundige, ik had een hele lieve verloskundige deze middag. En we hadden afgesproken, want we hadden de voorkeuren heel duidelijk. En ik had aangegeven dat ik niet zo van toucheren was. Dat het voor mij helemaal niet hoefde. En toen hadden zij gezegd, we willen het 1 keer doen. Want dan weten we waar we staan en de rest is aan jou. En dan houden we ook afstand. En dat is dus ook gebeurd. En ik weet dus dat het een uurtje midden op de middag was. En dat ze zei, nou dan gaan we even kijken. En dan, ondanks dat je weet dat het geen wedstrijd is. Of dat het allemaal in je hoofd zit. Weet ik dat ze tegen mij zei, je hebt 5 centimeter ontsluiting. En dat ik echt dacht, 5 centimeter al? Man, nee, dan ben ik er gewoon nog bijna. En ik vond het allemaal heel relaxed. Ik liep een beetje door het huis en te wachten op een muziek. Ik had overal muziek aanstaan. Maar toen dacht ik wel, nou ja, hè, we geven altijd de tip bij 5 centimeter ontsluiting. Dat is een heel mooi moment om in bad te gaan. Nou, dan gaan we zo dus lekker in bad. En dat is ook eigenlijk de enige check die ik met de verloskundige heb gehad. En toen ben ik dat bad ingegaan. En zo heb ik volgens mij 1 uur of 3 gedobberd. Met een beetje erin, eruit.
Weinig eruit. Verloskundige zei uiteindelijk, hè, mag ook wel een keer even eruit, want dat is ook goed. Ja. Toen zei je nog van, oh ja, dat is wel, ja, nee. Later zei je volgens mij ook van, nee, dat zeg ik ook wel tegen mijn cursisten, dat je daardoor ook even andere houdingen, dat je gaat lopen, dat je dan kindje nog verder kan zakken.
Ja, ik weet gewoon dat ik het zo fijn vond in mijn bad. We hadden de lampen gedimd en het is heel lekker warm en het was heel veilig. En ik had heel goed contact met Guusje. Dus elke keer dat ik dacht, goh, hè, zijn we er echt? Gaat het echt door? Hoe is het met haar? En dan kreeg ik eigenlijk eerst een schop en dan kwam een golving. Dus ik had helemaal mijn riedeltje gevonden. Dat als ik een schop kreeg, dan draaide ik me om. Ging ik op handen en knieën aan het bad hangen. En dan kwam er een golving en dan was het ook weer goed. En daartussendoor was het echt heel relaxed. En ik moest inderdaad het bad uit. En dat vond ik pittig. Had ik me misschien ook niet zo heel goed op voorbereid. Want het klinkt heel makkelijk. Ga maar even uit dat bad. Maar dan zit je in zo'n lekker warm water. En dan loop je niet. Ik liep in de gang. Nou, we hadden toen een souterrainhuis. Dus die gang was best wel cool. En dan kwamen toch die golvingen en die weeën kwamen echt wel wat harder binnen. Dus die eerste keer dacht ik echt van, shoot, wat doe ik hier? Toen dacht ik wel bij mezelf, als je eruit bent, moet je het goed doen. Dus ik weet dat ik een paar keer de trap op en neer ben gelopen. Want hoe beter je... Nou ja, dit is heel goed voor je zwaartekracht. En ik had ergens opgevangen. En volgens mij was het bij die ene keer dat ze dus inderdaad gingen toucheren. Dat ik 5 centimeter ontsluiting had, maar dat ze nog niet helemaal gezakt was. Dus nou ja, je weet als je kindje niet zo diep in je bekken ligt, is het heel goed om veel op handen en knieën te zitten. Verschillende houdingen aan te nemen. En traplopen. Dus ik ben die trap gewoon een paar keer opgegaan. En volgens mij heb ik dit maar 2 keer gedaan. Ik ben de 2 keer uit geweest om te plassen en die trap op te lopen. En eigenlijk de rest van de tijd heb ik in dat bad gedobberd. Voor een uurtje of 4, 5.
Ja. Ja, en de verloskundige was gewoon ook heel... Die vond het ook gewoon heel mooi. Ze zat erbij. En af en toe keek ze even. En dan... Ja, ze ging echt wel een beetje checken van... Oké, wanneer ben jij niet helemaal in de zone? En kan ik jou nog wel een beetje aanspreken? Maar dat deed ze heel minimaal. En mij gewoon een beetje aanspreken. Zo van, gaat allemaal prima. En gewoon op de trap zitten. Gewoon heel rustig. Gewoon niet per se hele in die ruimte van... Nou, hek zit erbij. Je kan me altijd bereiken. Maar gewoon... Ze was er, maar niet... Ja,
ja, en zo hebben we dat natuurlijk ook heel erg met afgesproken. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen nu denken... joh, is dat niet heel gek? Maar we hadden heel erg met afgesproken... dat ik het heel graag zelf wilde doen. Dat ik echt volledig vertrouwen in mijn lijf zou hebben... dat ik dit zou kunnen. Dat als dat Henk het aanspreekpunt zou zijn... en dat zij er zeker mocht zijn... want het is echt niet dat we mensen uit onze ruimte hebben geweerd. Maar dat ze dus niet de hele tijd bij mij gaat vragen... en hoe voel je? En hoe gaat het? En dat ze het gevoel had om over koetjes en kalfjes te praten... Dus ze mocht er gewoon zijn, ze mocht er zitten. Ze heeft ook wel eens een hand op mijn schouder gelegd. En dan was het ook weer goed.
Ja. Ook belangrijk, ik heb veel eten aan je gegeven voor mijn gevoel. Of in ieder geval wel elke keer aangeboden.
Ik heb gegeten.
Ja, een banaan of zo. Ja. En ik dacht op een gegeven moment zelf ook van... ik ga nu wel even eten. Want het kan zomaar eens zo gebeurd zijn. En dan hebben we er geen tijd meer voor. Dus ik ga nu wel even... Dus ik was gewoon, weet ik veel, iets van... was boven even aan het koken. Uiteindelijk zei jij, nee, nu moet je blijven. Toen was ik wel elke keer weg natuurlijk. Dus dat vond je dan wel belangrijk.
Ja, ja, ik weet dat ik... Je hoefde van mij niks te doen of niks te zeggen. Maar je moest wel in mijn ruimte zijn.
Ja.
Dus ik heb je op een gegeven moment volgens mij gewoon op die kluk ongeveer voor mijn gevoel gehad. En daar heb je ook braaf gezeten tot het einde.
Ja.
Tot het einde. Want dat ging... Het was niet zo snel. Het was niet zo snel als de vorige keer. En we zijn hier heel rustig ingekomen. En ik heb ook echt het verschil ervaren tussen... hoe doet je lijf het en hoe doet een synthetische oxytocine het. Dus hier ging ik heel geleidelijk in. Het werd steeds een beetje heftiger. De golvingen kwamen sneller achter elkaar. Dat heb ik echt heel duidelijk gevoeld. Maar wel voor mij heel behapbaar. En heel erg in mijn eigen bubbeltje in dat bad... En eigenlijk op die manier is ook Guusje geboren bij. Volgens mij ook. Ik heb helemaal niet zoveel persweeën gehad. Ik kan me het eigenlijk ook helemaal niet zo heel goed herinneren. Wat ik wel heel mooi vond, is dat ik... Nou ja, in die tijden dat ik ook les ben gaan geven en extra informatie heb gehad... zeggen ze tegen mij, voel maar. Als je dat hoofdje voelt, dat kan je dan echt die set geven. Want het punt dat je kindje door je bek moet... En naar buiten komt, dat is gewoon het meest zware punt in de bevalling. In een heel geboorteproces is dit het punt waarbij bijna elke vrouw al een keer denkt, hoe kan ik dit doen? En ik heb daar zoveel vertrouwen in gehad en zoveel kracht in gevoeld, dat ik ook dacht bij mezelf, ook jij moet voelen. Dus ik heb inderdaad op dat moment heb ik gedacht, ik ga voelen. En ik weet ook dat ik, we hebben het ook gefilmd, dat ik heb gezegd, dit is een oortje. Ik heb gewoon Guusje's oortje gevoeld. En dat was zo... onwaarschijnlijk. Ik vond het zoiets geks dat ik dat voelde. Dat je dus eigenlijk een hoofdje uit je lijf hebt hangen. en ik weet dat het heel raar was. En ik hoorde ook gelach om me heen. Dus ik ben op dat moment best wel een soort van toch wel bij geweest. Maar dat vond ik zo uniek. En dat heeft mij inderdaad heel erg die kracht gegeven. Om daarna te denken. Oh ja, nog één keer. Nog één keer gewoon die ademhaling. Heel rustig. En vooral niet persen, dat heb ik echt niet gedaan dit keer. Maar gewoon heel rustig te ademen en dat kindje op de wereld te zetten. En zo heb ik Guusje kunnen aanpakken. Die is heel mooi, toen rustig zo, dat water ingegleden.
Met redelijk wat oerkrachtgeluid van jou zeker. Daarnaast. Niet dat het allemaal eruit kwam vloepen of...
Nee, het was zeker niet, maar dat ik dat je hoort dat best wel veel, dat sommigen het heel rustig uitademen. Zeker niet. Ik heb volgens mij ook aardig wat geluid gemaakt. Dat is ook niet erg. Dat mag ook gewoon. Het hoort er ook bij. Maar het was inderdaad niet zo rustig. Ik heb wel volle bak het idee gehad dat ik vanuit elk punt in mijn lijf Guusje ook op die wereld heb gezet.
Ja. Ja, en ik weet nog, dat was wel heel... of dat weet ik nog heel goed, dat we een andere verloskundige kregen, want het was net een shift... wijziging helaas, omdat die andere al 48 uur op de benen stond. Dus die mocht niet langer bij een geboorte zijn. En we kregen een andere en die was ook heel fijn. Maar je merkte toch, en dat is niks te nadelen van haar. Ze zei ook later van, ja, dit is gewoon hoe het altijd gaat. Dat je, ja, zij begon je een beetje op het laatst een soort van te coachen. Zo van, kom op of zo, of zoiets te zeggen. En dat ik daar nog wel een gebaar naar heb gemaakt van even met mijn hand zo heen en weer. Van nou, dat hoeft niet, zeg maar. En toen zei ze later ook van, ja, nee, toen je dat deed, bedacht ik me ook van, oh ja, dit hoef ik ook helemaal niet te doen. Maar dit was gewoon hoe ik het normaal altijd doe. Want dan moet je, ja, je moet altijd, blijkbaar is dat zo'n punt bij vrouwen, dat je dan net misschien even dat extra zetje moet hebben. En dat vond ik, nou, voor mezelf had ik wel het idee van, oh ja, dit is wel echt het punt waarop ik mijn, ja, in dat opzicht de stem kan laten horen van, hey, ik denk niet dat dat nodig is op dit moment. Dit gaat prima. Ik zie dat Rielle dit prima aan het doen is. Dus wij hoeven hier geen extra motivatie bij te hebben, zeg maar.
Nee, en dat was natuurlijk ook wel de gesprekken die we nadien heel erg ook met ze hebben gevoerd. Wat heel erg mooi was, omdat, nou ja, om in ieder geval elkaars werelden te begrijpen. Want waarin wij heel erg hebben aangegeven, willen het heel graag zelf doen. En hoe mooi zij dat ook vinden, behoren we nog steeds wel een soort van tot de 3-4% van de koppels die dit doen. Dus zij maken dit ook heel vaak niet mee. En vooral bij vrouwen is dus dat laatste stukje, als ze merken dat je richting die perswee gaat komen. Hebben veel vrouwen toch even die stimulans nodig, maar ook die bevestiging dat het kan. En ja, je merkt ik heb het niet gemerkt. Ik heb dit later natuurlijk allemaal pas gehoord. Ik heb gewoon het idee gehad dat zij netjes in de hoek ergens achter me zat. Maar dat is wel heel mooi en waardevol om terug te horen.
Of de, ik weet niet meer of zij dat waren, maar de vooroordelen van hypnobirthing, dat ze zeggen van, oh ja, maar vrouwen die hypnobirthing hebben gedaan, die durven niet te persen, want die vinden dat het niet hoeft. Ja. En die willen alleen maar een kind uitademen.
Ja.
Die hebben we ook nog wel teruggekregen.
Ja, maar die kregen we inderdaad daarna, dat ze best wel vaak merken dat, hè, binnen hypnobirthing zeggen we heel duidelijk, persen doen we niet op commando. Dat is wat we zeggen. En persen betekent heel erg druk zetten en uitoefenen, wat niet vanuit natuur uit je komt. Maar we zeggen wel altijd, je moet mee met je lichaam en je moet mee met je lijf. En als je die pers lang voelt en je voelt dat je druk moet zetten, moet je dat doen. Alleen je hoeft niet je adem in te houden en te drukken, zoals ik bij Lauren heb gedaan. Maar goed, dat is heel lastig als je dat nooit hebt ervaren en het is je eerste kindje. Dan kun je gewoon, je kunt niet vertellen wat je voelt. Dat is eigenlijk onmogelijk. Maar goed, zij hebben daarin ons heel erg ons ding laten doen. En ze hebben dus ook eigenlijk weinig gedaan. Ja, ze heeft geholpen, want ze heeft natuurlijk toen Guusje op de wereld kwam, heeft ze even gekeken, want het naafstengeltje had nog iets om het nekje, wat in een bad, wat niet straks had. Dus ze heeft even een koprol gedaan. Toen heeft Guusje een koprol in het water gedaan. Het was ook lekker weg. En dat was eigenlijk ook haar taak. En ze zat ernaast en ze heeft ook gewoon volgens mij genoten. Als ik het zo op de video terugzie. Want ik kan me van dat moment zelf van haar niks herinneren. Dat heb ik gewoon geblokt.
Gewoon. Ja, inclusief de kraamzorg die daarnaast zat. Die ook dacht van, oké, ik heb niks te doen.
Ja, want dat is wel, dat zijn keuzes die wij hebben gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld, vaak is de kraamverzorg bij jou in die ruimte.
Nou, wel, natuurlijk, ze hebben wel allemaal dingen klaargelegd en de slaapkamer klaargemaakt en doeken neergelegd en dingen die, mocht het nodig zijn, dat die voorhanden waren. Natuurlijk niet dat ze hun werk niet hebben gedaan. Maar.
Nee, maar wij hebben heel bewust wel gevraagd of de kraamverzorgerster niet ook in de ruimte aanwezig was. Dus die heeft onze kleedkamer, hadden het bevalbad, die was aansluitend aan de kamer. Maar we hebben wel heel bewust gevraagd dat zij het niet ook als extra persoon in die ruimte aanwezig was. En dat zijn allemaal geen vragen die ze standaard krijgen. Dus je moet, ik vind wel met dit soort dingen, je moet wel continu sterk in je schoenen staan. Dat vind ik eigenlijk jammer, want je moet continu wel opkomen voor hetgeen wat jij wil. En daarom denk ik ook dat je het zo moet zien dat het jouw film is en dat jij de regisseur bent. En jouw geboorte of jullie geboorte. En dat je daarin dit soort vragen kunt stellen. Want ze zijn echt dienend aan jou. En dat is wat we niet altijd goed doorhebben, denk ik, in deze huidige setting, hoe vaak geboortes plaatsvinden.
Ja.
We hebben nu, eigenlijk onze verhalen verteld over de geboorte en wat we er allemaal van vinden. Heb jij een tip voor aanstaande ouders die je ze zou willen meegeven?
Ja, dat klinkt misschien heel erg als preken voor je eigen parochie, maar Ik zou hypnobirthing gaan doen. Want ja, dan heb je gewoon zoveel voorbereiding op de geboorte van je kind. Dat is gewoon, dat is zo belangrijk. En daardoor sta je zoveel sterker in je schoenen. Ook al is het je eerste. En ja, weet je gewoon veel beter wat er komen gaat. En is het heel leuk om je samen op zo'n geboorte voor te bereiden. En ook als man dat je daardoor veel meer handvaten krijgt. Om te weten wat je kan doen. En dat je niet alleen maar naast het bed staat en hoopt dat het goed gaat.
Mooi gezegd. Henk, dankjewel voor je openhartigheid in deze podcast. En het verhaal dat je met ons hebt gedeeld. En jullie wil ik allemaal bedanken voor het luisteren naar dit verhaal. En mocht je interesse hebben, kijk dan vooral op onze website voor het actuele cursusaanbod. En dankjewel voor het luisteren.